Welkom bij de Eetrust podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn om zichzelf te bevrijden van eetbuien en emotie eten en te kiezen voor een ontspannen relatie met eten. Deze aflevering is onderdeel van een serie afleveringen over zelfliefde. En dit is de tweede aflevering. In de eerste aflevering heb ik het gehad over wat zelfliefde nou eigenlijk betekent. Dus mocht je die nog niet gezien of gehoord hebben, ga dan eerst eventjes naar de eerste aflevering voordat je deze luistert. Nou, in deze serie wil ik het met je hebben over het ontstaan van een gebrek aan zelfliefde. Nou, in de serie gaat het over zelfliefde, maar in deze aflevering specifiek hoe nou een gebrek aan zelfliefde ontstaat. Want hoe komt het nou dat het zoveel makkelijker is om jezelf kritiek te geven dan om zacht en compassievol naar jezelf te zijn? En wat is nou de reden dat zoveel mensen een laag zelfbeeld hebben en daardoor vooral gericht zijn op de wereld om zich heen, hè, om die tevreden te stellen en om aan de verwachtingen te voldoen, terwijl op een bepaalde manier dat altijd ten koste gaat van jezelf? En hoe kan het dat zoveel vrouwen het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg zijn of het niet waard zijn? Nou, ik had beloofd om er korte afleveringen van te maken, maar bij deze aflevering is dat niet gelukt, zag ik al toen ik hem aan het voorbereiden was. Want er is nou eenmaal heel veel te vertellen. En vooral over dus waarom zoveel mensen weinig zelfliefde ervaren. Dus ga er lekker voor zitten, of als je deze luistert tijdens het wandelen, loop nog een extra rondje, want ik ga je helemaal meenemen in de factoren die een belangrijke rol spelen bij zelfliefde. Oké. In deze podcast wil ik ingaan op twee belangrijke factoren die een grote invloed hebben op een gebrek aan zelfliefde. En dat is 1, je overtuigingen, en 2, de systemische invloeden. Overtuigingen zijn dingen waar je in gelooft of waar je juist niet in gelooft, hè? En die hebben niet te maken met de waarheid, ze zijn alleen maar jouw waarheid. Dus je kan een overtuiging zien als een conclusie die je ooit hebt getrokken naar aanleiding van een ervaring die je hebt opgedaan. Hè, bijvoorbeeld iets wat je gehoord hebt of gezien of hebt meegemaakt. Nou, die conclusies over jezelf die gaan over wat je wel of niet bent, wat je wel of niet kan, of je goed genoeg bent. Dus kort gezegd ook over je eigen waarde. En heel vaak gaan overtuigingen over ik ben niet, ik kan niet, ik mag niet. Nou, dan zijn er helpende overtuigingen en belemmerende overtuigingen. En belemmerende overtuigingen zijn gedachten die negatieve emoties oproepen. En die zorgen dus voor twijfel of angst of boosheid. En deze emoties die hebben dus effect op hoe je naar jezelf kijkt. Bij belemmerende overtuigingen is het zo dat die overtuigingen effect hebben op je zelfbeeld. En daarnaast zijn wij ook nog eens zo geprogrammeerd dat we onbewust telkens weer op zoek gaan naar bevestiging van onze overtuiging. Dus wat je dan gaat doen is checken vanuit een beoordelende positie of jouw overtuiging waarheid is. En dat doe je onbewust. En onbewust zoek je naar bevestiging van je overtuiging. En dat maakt dat je niet objectief naar de wereld kijkt, maar jij maakt de overtuiging een waarheid. Nou, een belemmerende overtuiging is belemmerend omdat het jouw dagelijks handelen blokkeert. Hè? Het is dat kritische stemmetje in je hoofd die jou in je comfortzone wil houden. En dat heeft als doel om jou te beschermen tegen negativiteit vanuit angst. Alleen, die stem is irrationeel. En die is gebaseerd op een beperkte blik die je hebt over jezelf. Hè? Je comfortzone zijn de dingen die bekend zijn voor jou. En dat hoeft heus niet allemaal comfortabel te zijn, maar het gaat over wat is bekend terrein voor jou, hè? En wanneer jij je identificeert bijvoorbeeld met het zelfbeeld van onzekerheid, dan is onzeker doen jouw comfortzone. En dan is zelfvertrouwen buiten je comfortzone. Dus zal je eerder onzeker doen dan zelfverzekerd doen, want dat is wat je gewend bent. Nou, die belemmerende overtuigingen die ontstaan vaak in het verleden. En het zijn heel vaak overtuigingen van een opvoeder, een leraar of een familielid die jij als waarheid hebt aangenomen. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een ouder die je altijd in bescherming heeft genomen, waardoor je zelf geneigd bent om minder risico's te nemen vanuit de overtuiging dat Risico's zorgen voor pijn. Hè? Zelf ben ik opgegroeid in een gezin met een vader die overbezorgd was. Hè, als ik daar nu op terugkijk als volwassene, dan kan ik zien dat het zijn eigen angst was die hij op mij projecteerde. En mijn grootouders waren ook overbezorgd over mijn vader en zijn zus. En later over mij als kleinkind. Dus de boodschap die ik als jong kind altijd te horen kreeg, was bijvoorbeeld uitkijken met oversteken. Hè? Er rijden zoveel gekken op de weg. Of niet rennen, straks val je. Nou, impliciet geef je daarmee de boodschap dat de buitenwereld vol gevaar is. En dat vallen bijvoorbeeld iets slechts is. Hè? Of als ik wat wilde doen, zei mijn vader bijvoorbeeld, laat mama dat maar voor je doen. Maar als kind was de conclusie die ik daaruit trok, oh, ik kan dat zeker niet zelf, een ander moet het voor mij doen, want anders komt het niet goed. Nou, gelukkig was mijn moeder helemaal niet bang uitgevallen, dus die liet mij op jonge leeftijd een hele hoop zelf doen. He, dus bijvoorbeeld bij de dokter mocht ik al toen ik 4 was zelf vertellen wat er aan de hand was. He, of als ik iets wilde, waarvoor iemand opgebeld moest worden bijvoorbeeld, dan liet ze mij zelf bellen. Ze hield mij wel, maar ze liet het mij doen. Dus dit zijn voorbeelden van de invloed die je ouders hebben op wat je als kind over jezelf gaat geloven. En als jong kind heb je geen kritische filters, maar neem je 1 op 1 aan wat je ouders zeggen als waarheid. Dus als kind was ik onzeker, ik was bang voor een hele hoop dingen en ik deed heel erg mijn best om alles zo goed mogelijk te doen. Ik wilde ook vooral niet in de aandacht staan, want dan kreeg ik een hoofd zo rood als een tomaat. He, dus bijvoorbeeld een spreekbeurt houden of zelfs maar mijn vinger opsteken in de klas is jarenlang voor mij echt een nachtmerrie geweest. Nou, misschien ben je er niet van bewust, maar als je hierover nadenkt, is dit een vorm van zelfgecreëerde stress. He, want het gaat over wat je gelooft over jezelf. He, wat je gelooft, wat je wel of niet kan of wie je wel of niet bent. Maar het gaat niet over feitelijke waarheden. Het gaat over je idee van jezelf. He, of je idee van wie of wat je moet zijn volgens jezelf. Nou, ruim 85% van de mensen lijdt onder zelfgecreëerde stressoren. En dat is stress die je niet nodig hebt. Stress die je wel nodig hebt, is dat je in een flits kan reageren als er een auto op je af komt rijden met 120 km per uur. Want dan moet je niet gaan nadenken, dan moet je gewoon automatisch reageren, hè, door weg te springen. Kijk, bijvoorbeeld in de oertijd, want onze hersenen zijn nog steeds hetzelfde geprogrammeerd voor het overgrote gedeelte als die van de oermens, moet je natuurlijk kunnen vechten of vluchten, hè, als er een dreiging is. Hè? Als er ineens een roofdier voor je neus staat, dan moet je weg kunnen rennen of het gevecht aan kunnen gaan. En daar is je lijf ook voor gemaakt. Hè? Die geeft een stoot adrenaline vrij, waardoor je ook fysiek in staat bent om te vluchten of te vechten. Nou, wat er bij zelfgecreëerde stress gebeurt in je lijf, hè, dus als, zoals wat er gebeurt bij wat je gelooft over jezelf, dan gebeurt hetzelfde als bij een fysieke, feitelijke bedreiging. Alleen, bij ons slaat het naar binnen. Dus in plaats van dat wij die energie vrijlaten door te gaan vechten of vluchten, waardoor we die adrenaline kunnen opgebruiken, gebeurt dat bij ons niet, want wij leiden een grotendeels zittend bestaan. Maar je lijf reageert dus wel hetzelfde als op gevaar van buitenaf. Nou, wat er dan gebeurt is dat die energie en die stress vast komt te zitten in je lijf. En dan kan je gaan vluchten, maar dan bijvoorbeeld in verslavingen. Hè? Dus dan ga je te veel eten of alcohol drinken of je zoekt continu maar afleiding op social media. Hè? Of je gaat wel vechten, je gaat in de vechtmodus. En dan word je boos en dan ga je schreeuwen. Of je zwijgt juist mensen dood. Of het uitzicht in perfectionisme. Hè? Perfectionisme is ook een vechtreactie. Oké, dus overtuigingen bepalen voor een heel groot gedeelte hoe jij situaties en interacties met anderen interpreteert. En je ervaart de wereld nooit zoals die is, maar altijd zoals jij er naar kijkt. Het tweede is systemische stress. Dat is stress die voortkomt uit je familiesysteem. Als je meer wil weten over familiesysteem, ik heb daar al meerdere podcasts over opgenomen. Dus kijk dan even terug naar vorige afleveringen als je daar meer over wil weten. Maar waar het op neerkomt is, biologisch gezien besta je op celniveau voor de helft uit je biologische vader en voor de helft uit je biologische moeder. En cellen hebben een celgeheugen. Hè? En dat wil zeggen dat trauma of onverwerkte gebeurtenissen op celniveau worden doorgegeven. Dus wanneer je ouders of je grootouders te maken hebben gehad met onverwerkt verdriet of een groot verlies, of als ze bijvoorbeeld zelf slachtoffer of dader zijn geweest, en dat is niet verwerkt, dan wordt dat trauma op celniveau, hè, dus dat is onbewust, doorgegeven aan de generaties daarna. Net zolang tot iemand in de volgende generatie opstaat en aan de slag gaat om dat trauma alsnog los te laten te verwerken, want dan kan het oplossen. Nou, het kan ook zijn dat er bepaalde familieovertuigingen zijn, hè, waar iedereen naar leeft. Dat zijn overtuigingen die niet altijd bewust worden uitgesproken, maar waarvan iedereen gewoon in de familie weet, dit is hoe wij het doen in onze familie. Hè. Bijvoorbeeld, we hangen de vuile was niet buiten. Met ons gaat het altijd goed en we praten niet over onze ware gevoelens. En dat hoeft niet per se zo gezegd te worden, maar dat is een soort onzichtbare familiecultuur waar iedereen zich wel aan houdt. Nou, op die manier krijg je dus als kind altijd mee wat je ouders voorleven. En kinderen doen hun ouders niet na, ze kopiëren ze niet. Kinderen doen hun ouders. En wat ik daarmee bedoel is, zij doen wat jij doet. Niet wat je zegt, wat je doet. Dus ook wat jij op onbewust niveau uitstraalt. Hè, misschien herken je het wel, maar bijvoorbeeld een voorbeeld van mijzelf is, ik heb altijd geweten dat mijn ouders een slecht huwelijk hadden. Ondanks dat er nooit ruzie was en ondanks dat ze niet kwaad spraken van elkaar, ik voelde dat in de sfeer, in de energie die er hing. Nou, kinderen zijn op onbewust niveau heel loyaal aan hun ouders en wanneer kinderen onbalans voelen bij een van de ouders of bij allebei, gaan kinderen onbewust die last op zich nemen om de balans te herstellen. Dat is een systemisch principe dat we willen zorgen voor balans in onze groep. Dus als een ouder op een bepaalde manier niet kan omgaan met verdriet of een verlies of een geleden trauma, dan zal het kind onbewust de taak op zich nemen om voor die ouder te gaan zorgen. En dat kan ook emotioneel voor de ouder zorgen zijn. He, door altijd maar braaf te zijn, of door goede cijfers te halen, of door de wensen van de ouders maar voor te laten gaan op wat zij zelf graag willen. He, hoeveel vrouwen ik al niet heb gesproken die zijn gaan studeren wat ze wilden, wat de ouders, zij hebben het beroep gekozen wat de ouders wilden, niet wat ze zelf wilden bijvoorbeeld. Nou, wanneer je als kind een patroon hebt opgedaan, he, van jezelf wegcijferen, of juist het omgekeerde, een hoop herrie maken of een hoop problemen veroorzaken om maar gehoord en gezien te worden, dan ben je uit balans. Hè? Op een bepaalde manier ben je dat dus niet compleet. En dat is een uitstekende voedingsbodem om het gevoel van niet waardevol genoeg zijn of niet goed genoeg zijn te installeren. Ja, en die overtuigingen gaan altijd over de mate waarin jij je eigen bestaansrecht ervaart. Nou, je kan je voorstellen dat het een enorme impact heeft op de ontwikkeling van je identiteit. Hè? Als je van jongs af aan de belangen van je ouders voor laat gaan op wat je zelf nodig hebt, dan ontstaan er tekorten. En soms heb je daar gewoon geen keuze in, want als je ouders zelf behoeftig zijn, doordat zij zelf een tekort hebben opgelopen, dan kunnen zij jou ook niet volledig zien en jou ook niet volledig geven wat je nodig hebt. Nou, en bijvoorbeeld vechtscheidingen hebben ook een enorm heftige impact op het zelfbeeld van kinderen. Zoals ik net al zei, een kind bestaat voor de helft uit vader en voor de helft uit moeder. En stel dus dat vader kwaad spreekt over moeder, hè, ongeacht of dat in moreel opzicht te verdedigen valt. Maar op systemisch niveau is het een afwijzing van de moeder en dus een afwijzing van het deel van de moeder wat in het kind aanwezig is. Dus onbewust trekt een kind aan de conclusie, ik ben het niet waard of ik ben niet goed genoeg. Althans voor het deel van de moeder wat wordt afgewezen. En in systemisch opzicht hoort iedereen erbij en kan niemand worden buitengesloten uit het familiesysteem. En het collectieve onbewuste van het familiesysteem zal altijd willen zorgen dat iedereen erbij hoort. Dus als een familielid wordt buitengesloten, hè, bijvoorbeeld omdat diegene iets onethisch heeft gedaan, dan ontstaat er een vacature in het systeem en dan zal altijd iemand van de volgende generatie die gaan innemen. En dat gebeurt onbewust, maar je ziet dan dat vergelijkbare problemen terugkomen in één of meerdere generaties daarna. Dus ik hoop dat dit je al wat meer duiding geeft voor jezelf van welke dingen nou allemaal van invloed zijn op je zelfbeeld en dus ook op hoeveel zelfliefde jij ervaart. En als je niet gewend bent om jezelf te geven wat je nodig hebt, omdat je dat al zo lang vanuit een bepaald patroon niet doet, dan kan zelfliefde voor jou voelen als arrogant. Of misschien vind je dan zelfliefde wel een soort overtrokken begrip. Hè, als je niet gewend bent om goed voor jezelf te zorgen, dan voelt het als egoïstisch. Maar besef dat dat alles te maken heeft met jouw overtuigingen en de manier waarop jij geconditioneerd bent. Want van jezelf een prioriteit maken en van jezelf houden betekent niet dat je ineens anderen moet gaan verwaarlozen of aan hun lot moet gaan overlaten. Waar het om gaat is dat je voor jezelf nieuwe manieren leert, waarbij goede zelfzorg en goed zorgen voor je geliefde ook prima samen kan. Hè? Het is geen keuze. Het is niet dat als je meer van jezelf gaat houden, dat je minder van een ander gaat houden. En ik geloof dat je uiteindelijk het beste kan zorgen voor een ander als je zelf lekker in je vel zit. Als je zelf je vitaal en energiek voelt en als je de beste versie van jezelf kan zijn. Nou, heeft deze aflevering je nou aan het denken gezet? En ben jij benieuwd welke onzichtbare dynamieken uit jouw systeem van herkomst een rol spelen? Bijvoorbeeld in de uitdagingen die jij in je dagelijks leven ervaart, hè? Herken je bijvoorbeeld in dat thema van ik ben niet goed genoeg? Of vind je het lastig om je eigen ruimte in te nemen? Nou, of ben je gewend om jezelf weg te cijferen en wil je daar nou eens een stap in zetten? Nou, doe dan mee aan een opstellingendag. Dat doe ik samen met collega-coach Uri in een kleine groep met maximaal 10 vrouwen. En dan gaan we aan de slag met het zichtbaar maken van juist die onzichtbare patronen waar je tegenaan loopt, maar die wel een hele grote invloed op je hebben, door middel van opstellingen. En opstellingen kan je voor allerlei thema's doen, ook als het niks met je familie te maken lijkt te hebben, hè, zoals bijvoorbeeld relaties of werk of geld. En in de omschrijving van deze aflevering deel ik een link waar je meer kan lezen over wat opstellingen precies inhouden en welke data er zijn om mee te doen aan een opstellingendag als je dat wil. Of herken je jezelf in het vluchten in eten en ben jij je ervan bewust dat een gebrek aan zelfliefde hier een grote rol in speelt? En heb je geen zin meer om op dieet te gaan, hè, omdat het je toch nog nooit een blijvend resultaat heeft opgeleverd? En wil je je problematische relatie met eten nu eens echt aanpakken bij de oorzaak? Meld je dan aan voor het online eetrustprogramma. Want daarin ga je deels zelfstandig en deels met live groepscoaching via Zoom met mij aan de slag, waarin ik je helemaal begeleid om uit dat belemmerende verhaal te komen. En om die stress en die vastgezette emoties los te laten en om je overtuigingen te herprogrammeren door contact te maken met je onbewuste brein. Want daar liggen je patronen opgeslagen. En dat maakt dat je stap voor stap kan transformeren in een krachtige, zelfverzekerde vrouw die keuzes maakt vanuit zelfliefde. Dus ook eetkeuzes maakt vanuit zelfliefde. En dan hebben we het niet over een dieet waarin je niks mag en van alles moet. Dan ga je veel meer van binnenuit voelen wat goed is voor jou en kan je jezelf dat geven. Dus ook in de omschrijving van deze aflevering deel ik daar een link over als je daar meer van wil weten. Mocht je nou zeggen, joh, ik wil eerst even met je sparren of dit wel bij mij past. Of als je ergens specifiek tegenaan loopt waar je het even over wil hebben. Weet dat je ook een vrijblijvende belafspraak kan maken, dan hebben we het erover. Nou, vond je deze aflevering nou inspirerend en heb je er wat uitgehaald voor jezelf? Zou je mij dan een groot plezier willen doen? Door je te abonneren op dit kanaal. En kijk je op YouTube, dan doe je dat door te klikken op abonneren. En als je via een podcastkanaal luistert, wil je dan klikken op podcast volgen. Als je het tof vindt wat ik maak, zou je dan ook de video met een duimpje omhoog willen beoordelen. En als je op een podcastkanaal luistert, wil je de podcast beoordelen met een 5-sterren beoordeling. Want op die manier help je mee om deze podcast ook weer beter vindbaar te maken voor andere vrouwen, zodat zij ook hun voordeel kunnen doen met de inzichten uit deze aflevering. Nou, wil je een seintje krijgen zodra er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is? Ik post er ongeveer 2 per week. Vergeet dan ook niet om in YouTube of op Spotify te klikken op het belletje. En in Apple Podcast krijg je dan een notificatie automatisch al als je volger bent voor de podcast. Maar bij die andere moet je dus op een belletje klikken. En dan krijg je elke keer gewoon een berichtje als er weer een nieuwe aflevering voor je online staat. Voor nu, super bedankt voor het luisteren. Ik waardeer het ontzettend. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren en realiseer je ook dat uiteindelijk via de podcast kan ik je inspireren en informeren. Maar wat je nodig hebt voor een verandering is transformeren. Dus in actie komen. Dus ik wens je ook toe dat je dat doet en dat je voor jezelf stappen gaat zetten die nodig zijn voor jou om jezelf te bevrijden van belemmerende patronen. Heel graag tot in de volgende podcast en zorg goed voor jezelf.